Goed, we gaan beginnen met de studie over de Hades. Ja, de Hades, waar we het vanmorgen over willen hebben, is natuurlijk een woord wat we in het Grieks tegenkomen, omdat het een woord is wat we tegenkomen ook in de Griekse mythologie. We komen het ook tegen in de Bijbel, en wel in het Nieuwe Testament. Het is daar het Griekse equivalent voor het Hebreeuwse woord Sheol, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan. En hebben gezien dat de Sheol het beste vertaald kan worden met graf. Zoals ook de Statenvertaling in de helft van de gevallen in het Oude Testament doet. En graf moet u dan zien als de grafplaats. Dus als u naar het graf loopt, een geopend graf waar de kist in zakt. Of het graf, een algemene verzamelnaam. Als u naar de begraafplaats gaat, het hele graf. Of, nogal universeel gezien, het graf in het algemeen, het stof der aarde, waar de mens, als hij sterft, inkomt. Als je kijkt naar Hades, Hades komt gelukkig maar 10 keer in het Nieuwe Testament voor. En u raadt het al, nou, als we dan de hele dag bij elkaar zijn, dan gaan we natuurlijk al die 10 keer met elkaar opzoeken en met elkaar behandelen, om eens te kijken wat steeds in elke tekst de betekenis is van Hades. We zullen straks wel zien dat Sheol en Hades twee equivalenten zijn in de Bijbel. Want we zullen straks Psalm 16 vers 10 vergelijken met Handelingen 2 vers 27. Het een wordt daar aangehaald in Handelingen 2, daar wordt Psalm 16 vers 10 aangehaald. En in de psalmen wordt Sheol gebruikt in die tekst. En als Petrus op de Pinksterdag die tekst uit Psalm 16 vers 10 aanhaalt, dan zegt hij het in het Grieks en dan gebruikt hij niet Sheol, maar het woord Hades. Daar kan je zien dat de vertaling van Sheol in het Grieks Hades is. De Statenvertaling is in het Nieuwe Testament heel consequent. Overal vertalen zij Hades met hel. In elke tekstplaats. Alle 10 keer. De NBG is ook consequent, gebruikt geen hel, maar gebruikt het woord dodenrijk. Maar deze vertalingen, hel van de Statenvertaling, het dodenrijk van de NBG-vertaling, die geven helaas het woord Hades de betekenis van de Grieks-mythologische onderwereld. De betekenis die de Griekse godenleer aan het woord Hades gaf. De onderwereld van Pluto, waar volgens de Griekse mythologie ontelbare zielen van gestorvenen in het rijk van Pluto ronddwalen. Ze leerden als je eenmaal de rivier de Styx was overgegaan tussen de bovenwereld en de onderwereld. Als eenmaal je was overgezet door de veerman, kon je nooit meer terug. En waarom kon je nooit meer terug? Er was wel een poort, hè, naar boven. Je kon wel terug, maar er was een hond. De helle hond. En wie weet hoe die heet? Kerberos, inderdaad. En Kerberos, die bewaakte de toegang. Je kon er niet meer uit. Ja. Dat is de heidense voorstelling dus van de Hades. Maar dat is niet de Bijbelse. Griekenland had zo'n voorstelling van een onderwereld. Egypte had dat ook. En ik denk als u vroeger op school bent geweest, in het voortgezet onderwijs, dan is daar wel aandacht aan besteed. Hoe de Egyptenaren ook dachten, ook met een rivier, dat je zo de onderwereld in kwam. Ook Babel, daar komt het uiteindelijk vandaan, geloofde in een onderwereld. En vandaag moeten we even, dat is heel realistisch wat de heidenen leren, ons voor ogen stellen. Wat wil dat dus zeggen? Dat hier, hieronder, onder de vloer, daar zit een onderwereld volgens de heidenen. Daar leven ze, de gestorvenen, de gestorven zielen, die dwalen daar rond, in een rijk, waar zelfs de orthodoxie soms van leert, dat Satan daar heerst, niet Pluto, maar Satan. Stelt u zich even voor ogen wat men leert. Men wil niet dat de Bijbel leert, maar heel veel christenen geloven dat ook. We zullen zien dat Hades niet die Griekse onderwereld is, niet die heidense onderwereld is vandaag. En ik zal u proberen aan te tonen dat het betekent graf. de grafplaats, het gegraven graf, of het graf meer in zijn algemene betekenis, daar waar alle doden in begraven zijn. Ja, om dat uit te laten komen, zal ik van mijn kant steeds in al die teksten die we met elkaar zullen lezen, het woord Hades lezen als graf. En daarom tot uiting proberen te brengen wat de Heere Jezus bedoelde. We beginnen gelijk met een moeilijke tekst, want de eerste keer dat Hades voorkomt in de Bijbel is in Matteüs 11. Zoek maar eens op. Matteüs 11, vers 23. En ik lees u voor uit de Statenvertaling. En dan mag u meelezen in de MBG, die heeft u waarschijnlijk bij u. Matteüs 11, vers 23. En gij Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden, tot het graf zult gij nederdalen. Want indien in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. Hier veroordeelt de Heere Jezus een van de steden, namelijk Capernaum, omdat haar inwoners zich niet hebben bekeerd. Hij veroordeelt hen tot het graf. De inwoners van Capernaum zijn niet naar de hel gegaan, of zijn niet naar een dodenrijk gegaan. Nee, ze zijn toen ze stierven, neergelegd, nedergelegd, afgedaald in het graf, zoals Job ook spreekt. Ze zijn naar de hel gegaan, want dat moet op de oordeelsdag nog blijken. Hun onbekeerbaarheid had echter wel hele grote gevolgen. Want wij weten, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En die uitspraak over Johannes, wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Wat bedoelt hij met dat leven, steekt Johannes in zijn evangelie en in zijn brieven, met dat eeuwige leven? Is dat leven wat altijd duurt? Ja, dat zal altijd duren, maar hij bedoelde er nog iets specifiekers mee. Hij bedoelde daar aionisch leven mee, het leven voor de aion die komt, de aion van het koninkrijk. En deze beloofde steeds in Johannes dat als je op zijn prediking ingaan ging en hem aanvaarde als de Christus, als de Messias, als de gezalfde, dat je dan het koninkrijk zou binnengaan. Dat je het koninkrijk zou zien, dat je aionisch leven zou hebben voor de toekomende aion. En wat is dan die toekomende aion voor Israël? Dat is de aion van het koninkrijk, wat Christus opricht als hij wederkomt. En als hij Jezus nu, hier in Matteüs 11, predikt in Capernaum, en die inwoners die bekeren zich niet, dan zegt hij, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. Hebben de inwoners van Capernaum deel aan de opstanding ten leven, die plaatsvindt bij de wederkomst van Christus? Nee, ze zullen niet opstaan uit het graf en het koninkrijk binnengaan en het koninkrijk zien. Want wie de Zoon niet heeft, wie zich niet bekeerde, die heeft het leven niet. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar als je de Zoon niet hebt, en het waren deze inwoners van Capernaum, want ze bekeerden zich niet, dan heb je ook het leven niet. Heb je niet deel aan de opstanding ten leven, maar waar heb je dan deel aan? Aan de opstanding ten oordeel. Wanneer? Nou, vers 24. Op die dag des oordeels. En op die dag des oordeels hebben de inwoners van Sodom het nog draaglijker dan deze inwoners van Capernaum. Want de inwoners van Capernaum die zagen, die ontmoeten notabene de Messias, Christus. Ze hebben de inwoners van Sodom nooit gezien.
Nee, dat is een groot verschil.
En het is niet vreemd dat de Heere Jezus hier dus de inwoners van Capernaum ervoor waarschuwt, hè, dat als ze in het graf komen, hij veroordeelt ze tot het graf, dat ze in de dag des oordeels, als ze op zullen staan, ja, dat ze dan een erger lot, een ergere straf zullen ontvangen dan zij die van het land van Sodom zijn. In het volgende voorbeeld, in Handelingen 2, laten we maar gaan naar Handelingen 2, daar komt ook weer het woord Hades voor. Handelingen 2, vers 27. Handelingen 2, vers 27. En daar zien we dat Petrus Psalm 16, vers 10 aanhaalt. Omdat gij, mijn ziel, niet aan het graf zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. Ja, dat is een aanhaling van Psalm 16, vers 10. Daar is David in Psalm 16, vers 10 aan het woord. En daar wordt Sheol gebruikt. Petrus hier gebruikt Hades. Je kan dus zien, de vertaling van het woord Sheol is Hades in het Nieuwe Testament. Daaruit. En Petrus verklaart, herhaalt die tekst aan op de Pinksterdag, om te verklaren dat David in deze psalm niet eigenlijk over zichzelf sprak, maar over wie? Over Christus. Dat hij ten derde dagen uit het graf zou opstaan. En wat ook daadwerkelijk is geschied. Wat gebeurt er als normaal iemand in het graf wordt neergelegd? Dan ziet dat lichaam, dan ziet hij ontbinding.
Ja.
Heeft het lichaam van David, heeft David ontbinding gezien in het graf? Ja. Heeft Christus ontbinding gezien in het graf? Nee, dat zegt hij daarachter, vers 31. Dat verklaart daarmee Petrus dat David niet over zichzelf sprak, maar over Christus, vers 31. Heeft hij, dat is David, heeft David in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het graf is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Petrus die vestigt dus onze aandacht op het feit dat het lichaam van Christus, die drie dagen in het graf, geen ontbinding heeft gezien. Dat beeld gaat helemaal verloren als wij hier in deze tekst het woord hel van de Statenvertaling invoeren. Ja, dat zou dan betekenen dat Christus in de hel is geweest en dat zijn lichaam daar geen ontbinding heeft gezien. Ja. Dat is een rare voorstelling van zaken. Het gaat hier over het graf. Dat onderstreept ook Paulus later in Handelingen 13. Dat het gaat over het graf. Over het ontbonden worden. Handelingen 13, vers 35. Handelingen 13, vers 35. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Ziet u wel? David zag wel ontbinding. Christus in het graf niet. Stel nou eens dat we uitgaan ervan dat de Statenvertalers gelijk hebben en dat je Hades moet vertalen met hel. Dan zou daaruit volgen dat de Heere Jezus dus blijkbaar niet is verlaten in de hel. Maar David wel. Oh. David zou dan tot nu toe zijn waar? In de hel. Want David is volgens de algemene gedachte in de hemel. Maar Petrus zegt op de Pinksterdag dat David helemaal niet in de hemel is. Zoek dat maar eens op, Handelingen 2, vers 34. Handelingen 2, vers 34. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, zegt de apostel Petrus in zijn toespraak. Ja, dat is een hele gevoelige klap voor de traditie. Want die wil dat de ziel van David naar de hemel is gegaan. Want volgens de christelijke dogmatiek verlaat de ziel het lichaam bij het sterven en gaat rechtstreeks naar de hemel. Nou, dat is blijkbaar bij David niet gebeurd. Want David zegt, want gij zult mijn ziel in de Hades niet verlaten. David ging dus naar eigen zeggen, waar naartoe? Naar de Hades. Naar de hel. En niet naar de hemel. Waarom niet? En Petrus, die bevestigt dat nog door te zeggen, want David is niet opgevaren naar de hemelen. Ja, het wordt zelfs nog heel pijnlijk, want Petrus die zegt dus dat David niet is opgevaren naar de hemel, maar dat hij ligt waar? In zijn graf. Tot nu toe. Maar als David niet is opgevaren naar de hemel, als David naar eigen zeggen is gegaan naar de Hades, tja, als David niet in de hemel is, dan is de rest van al die oud-testamentische gelovigen en ook die nieuw-testamentische gelovigen, die liggen dan allemaal nog in een graf. Dan is niemand van hen in de hemel. Met een Statenvertaling, dan zou iedereen zijn, ook de gelovigen, waar? In de hel. Nou, dat weiger ik te geloven. Ze zijn in het graf. Het is ook een verkeerde voorstelling van zaken, alsof ik hier, die hier zit, alsof er in mij ergens een zieltje zich zou bevinden. Een onsterfelijk zieltje. Nou, we hebben uitgevoerig met elkaar onderzocht dat wij een ziel zijn. Wij hebben geen zieltje. Ik ben zielig. En ik heb een zielig lichaam. En door één mens is de dood in deze wereld gekomen. Doordat hij zondigde. De zonde is in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. En of u het nou gelooft of niet, als we om ons heen kijken, door alle eeuwen heen, zien we dat het absoluut de waarheid is. Wat God sprak al tegen Adam en Eva in het paradijs, dat als je daarvan eet, dan zul je voorzeker de dood sterven. Dat is absoluut een feit. En ook al wil de mens daar niet aan, en ook de hele heidense wereld daar niet aan, door een voorstelling te maken van een onderwereld. Er is geen onderwereld. Ja, er is wel iets in de grond, maar dan hoef je niet zo ver te gaan graven. Waar de mens ligt, die ligt hooguit een 2-3 meter diep, maar dan ligt hij in een gegraven graf. De toestand, en dat moet je goed begrijpen hoor, de toestand van de mens onder de heerschappij van de zonde en daardoor onder de heerschappij van de dood, is natuurlijk een vreselijke toestand. Daarom heeft de mens ook een losser nodig, een verlosser nodig. Daarom ook kwam Christus als verlosser, om die mens die ten dode opgeschreven is en die vergaat tot stof, om hem door middel van de opstanding, de eersteling uit de doden die hij was, door voor die zonde te lijden en te sterven van de mens, die mens de verlossing uit die verschrikkelijke situatie aan te bieden. En waar geloven alle gelovigen door heel de Bijbel heen, of je nou begint bij Adam en je gaat tot de dag van vandaag toe, al die gelovigen, die hebben één hoop, namelijk dat er een opstanding zal zijn. Omdat Christus de eersteling is uit de doden, geloven zij dat er voor hen ook een opstanding zal zijn. Maar dan moet je wel letterlijk en figuurlijk opstaan. En de Bijbelse voorstelling van zaken is dat je pas kan opstaan als je weer een lichaam hebt. En de Bijbel zegt dan, en Paulus laat ons dan uitgebreid zien in 1 Korinthe 15, dat hij zegt, als er dan zielijke lichamen zijn, ik heb een zielijk lichaam, ik ben een ziel, en we zijn met zoveel zielen hierbijeen, en het lichaam, dit zielijke lichaam sterft, ik sterf, niet mijn lichaam sterft, ik sterf. Dat er toch, als er zielijke lichamen zijn, dat er dan ook geestelijke lichamen zijn. En wanneer ontvangt de mens dat geestelijk lichaam? Bij de opstanding, op de opstandingsdag. En er zijn in de Bijbel verschillende opstandingen. Er is niet één opstanding, maar er zijn diverse opstandingen. Er is een opstanding apart van Israël. Er is een opstanding apart van de mens in het algemeen. Er is een opstanding ten aanzien van die gemeente van eerstelingen. Die gemeente van eerstgeborenen die al vanaf Abel af is. Je hebt een opstanding van het lichaam van Christus. De gemeente die wij met elkaar in deze tijd mogen vormen. En die vinden allemaal op verschillende tijden plaats. En wat zullen we dan met elkaar moeten doen ook in de toekomst? Nog eens een hele dag, of misschien wel meerdere dagen, in stilstaan. Wanneer, waar, hoe, noem maar op, vinden nou die opstandingen plaats? En wie betreffen dat dan allemaal? Je kan natuurlijk allemaal op één hoofd schuiven, maar zo simpel is het nou eenmaal niet. Maar de Bijbel laat zien, als een mens wil voortleven, heeft hij weer een lichaam nodig. Zal hij moeten worden gewekt. Opgewekt. Zal hij weer levend moeten worden gemaakt. Zal hij weer een lichaam moeten ontvangen. Een opstandingslichaam. En dan als hij opgestaan is, kan hij uitroepen, dood, waar is uw prikkel? Maar niet eerder. Als iemand hier sterft, dat hij dan een onsterfelijk zieltje ergens zou hebben, en dat God tegen Adam en Eva loog, en dat hij die stiekem lekker toch doorleeft in de onderwereld. Hier onder de vloer. Ja, dat is wat de heidenen geloven. Maar niet wat al die oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen getuigd hebben in de Bijbel. Dat was niet met David zo. Die getuigde ervan, toen hij zei, want gij zult mijn ziel in de Hades niet verlaten. Dan bedoelt hij, gij zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Net als Job. Ik zeg wel in het graf tegen de wormen en de maden, mijn moeder en mijn zuster. Maar toch geloof ik, ook al zal ik totaal tot stof vergaan in dat graf. Er zal een dag zijn dat mijn losser zal optreden op het stof van deze aarde. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En dat is de hoop van de gelovigen door heel de schrift heen. En ik zal met mijn eigen ogen, uit mijn vlees, uit mijn opstandingsvlees, uit mijn opstandingslichaam, met mijn eigen nieuwe ogen, God zien. En Christus ontmoeten. Dat was de hoop van Job. Dat is de hoop van David. Dat is ook zo van Salomo. En dat is ook zo van een Daniël. Tegen een Daniël werd beloofd en gezegd, Daniël 12 vers 13, zoek het maar eens op. Daniël 12 vers 13. Werd tegen Daniël gezegd, gij zult naar de hemel gaan. Nee, dat staat er niet in Daniël 12 vers 13. Wat werd aan Daniël de profeet beloofd, die volgens Daniël 9 zo geliefd was, zo gewenst was, zoveel deed, dat het hart van God zich er helemaal in deze man zich kon verlustigen. Wat werd aan Daniël beloofd in Daniël 12 vers 13? Gij zult naar de hemel gaan en juichen voor Gods troon. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Gij zult rusten. Rusten, Daniël. Waar? Waar ging hij rusten? In het graf. In het stof der aarde. En, maar dat, gelukkig is die tekst daarmee niet afgelopen. Gij zult rusten en opstaan. Daar heb je de opstanding van Daniël. En opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Oh, daar heeft hij eerst ook over. Over het einde der dagen. Het laatste der dagen. Van een periode. Van een aion, van de tegenwoordige boze aion. Als die op zijn laatste dagen komt, die aion is al begonnen bij de zonvloed. Dan kan je zien aan het weer, sinds de zonvloed is het weer buiten precies hetzelfde. De jaargetijden en alles is hetzelfde. De natuur is hetzelfde. He, dat was vroeger allemaal anders, voor de zonvloed. Maar vanaf de zonvloed is dat gelijk. En we leven nog steeds in die tegenwoordige boze aion. En die loopt voor tot die laatste dagen van die aion komen. En aan het einde der dagen, die laatste dagen, is daar die opstanding van Daniël. Maar tot die tijd, waar is hij, in de hemel of in de hel? Nee, nergens. Hij ligt in zijn graf. Hij rust in de stof der aarde, totdat hij zal opstaan. Laten we nog eens gaan weer naar het Nieuwe Testament. Want we moeten toch Hades onderzoeken, hè? Anders komen we daar niet doorheen. Matthäus 16, daar heeft de Heer Jezus het ook over het woord Hades. Matthäus 16, ook zo'n toch wel moeilijke tekst. Matthäus 16, vers 18. Heel bekend, nadat Petrus zijn getuigenis zo gegeven heeft, hè? Aan Christus. Matthäus 16 vers 18. En ik zeg u dat gij Petrus zijt. En op deze Petra, op deze rots, op dit getuigenis, Petrus, wat je over mij gegeven hebt, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het graf zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Ook geen eenvoudig gedeelte. Maar laat eens kijken. De Heer Jezus die spreekt hier de belofte uit. Dat de gesloten poorten van het graf zijn gemeente niet zullen kunnen tegenhouden op de opstandingsdag. Als de opgestaanden verrijzen uit hun graf, dan kan de poorten van het graf die opstandelingen niet tegenhouden om naar buiten te komen en het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Wat was ook alweer dat koninkrijk der hemelen? Dat is het. Het koninkrijk van Israël, wat Christus na zijn wederkomst opricht. Dit wordt gezegd ook tegen het volk van Israël. Wie is deze gemeente waarover de Heer het heeft? Ik heb er een hele brochure over geschreven. Wie is die gemeente? Dat is de gemeente van Israël. Ja, het wordt altijd geclaimd hier. Ze maken er altijd van dat zijn, dat is de gemeente van ons. Maar het is de gemeente van Israël. He? En je mag ook dat duidelijk wel zien uit die hele context van Matteüs 16, die uitgebreid dus gaat over Petrus' rol in de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Want wat kreeg Petrus? Petrus die kreeg sleutels. Wat voor sleutels? Sleutels om het koninkrijk, sleutels van het koninkrijk der hemelen staat. En wat onze Petrus doet en mocht doen, dat was binden en ontbinden voor het koninkrijk. Waar heeft ook weer dat binden en het ontbinden mee te maken? Nou, dat wordt als het ware voorgesteld. U moet het ook gewoon echt voor u zien. Als bijvoorbeeld een Lazarus wordt opgewekt door de Heer Jezus weer uit zijn graf en hij komt naar buiten, dan is hij helemaal ingewikkeld, helemaal ingebonden, hè? Met lijkwaden. En Jezus zegt ook, je moet hem daarvan ontdoen, je moet hem ontbinden van die winsels. En wat wil dat in feite zeggen? Toen Petrus zijn taak opvatte en ook oppakte, waar? In de handelingen. En hij ging binden en ontbinden. Wat hield dat dan in? Nou, als hij bond, was het ook gebonden voor het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen dat als die opstandingsmorgen aanbreekt en jij hebt Christus niet aanvaard, Jood, als Messias, en Petrus hebt jou gebonden, dan blijf jij gebonden. Waar? In het graf. Het koninkrijk breekt aan, maar het graf gaat voor jou niet open. En de deuren van het koninkrijk gaan voor jou niet open. De deuren van het graf, de poort van het graf, gaat niet voor jou open. Jij blijft achter in het graf. Jij hebt geen deel aan die opstanding uit de doden. Tussen de doden uit op. Want dat betekent die uitdrukking, hè? De opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, er zijn heel veel doden. En er zijn sommigen die staan daar tussenuit op. En de rest blijft achter. Daarentegen, als je ontbonden bent, doordat Petrus die sleutel heeft gebruikt jou in jouw leven, en jij bent erop ingegaan, jij hebt Christus aanvaard als de Messias, als de Christusjood. Ja, Jood, dan zal jij inderdaad op die opstandingsmorgen, zal je meemaken dat omdat jij die op die rots bent gaan staan, op het geloofsgetuigenis bent gaan staan van Petrus, ja, dan zal de poorten van het graf je niet overweldigen. En dan zou je ontbonden zijn, want als Petrus je ontbonden hebt, dan zou je werkelijk, zou je meemaken, dat de poort van het graf opengaat, en dat ook het koninkrijk, de deur van het koninkrijk, wagenwijd voor je openstaat. En je zal in een nieuw lichaam, opstandingslichaam, zou je het koninkrijk op de opstandingsmorgen, dat koninkrijk der hemelen op aarde hier binnen gaan. Ja, de Heer Jezus spreekt hier in Matteüs 16 vers 18 op dezelfde wijze als Hiskia ook sprak over de poorten van het graf. Matteüs 16 vers 18 staat het dus ook, hè, en de poorten van het graf zullen haar niet overweldigen. Ook Hiskia heeft het daarover, over de poorten van het graf. Zoek dat maar eens op in Jesaja 38. Jesaja 38. vers 9 en 10. En ik lees u dan daarvoor uit de Statenvertaling. En dat doe ik expres, want de Statenvertaler spreekt schijnen van. Prachtig vertaald door de Statenvertalers. Maar waarom hebben jullie dat nou ook niet gedaan in Matteüs 16, vers 18? Daar wordt toch ook gesproken over de poorten des graps. En dan maken ze opeens van de poorten van de hel. Ja. Als in het een zo is, in het ander ook zo. Je hebt goed gedaan. Jullie hebben natuurlijk weer in het begin natuurlijk dodenrijk staan. Hè? Ja, figuurlijk wordt dus zowel in Matteüs 16 als in Jesaja 38 over de overweldigende macht van het graf gesproken, uitgebeeld in een gesloten poort. En als je naar een begraafplaats komt en de poort van de begraafplaats is gesloten, het is dicht, je komt er niet op. En dan hangt een dik slot aan. En het ziet er zo triest uit als je over zo'n begraafplaats kijkt. Dat is het graf. De poort zit op slot. De poort heeft zich gesloten. Maar toch, zegt Christus, de poorten des grafs, die opstandelingen die zullen opstaan op de opstandingsmorgen, in feite die opstandelingen die in het nieuwe leven verrijzen, niet kunnen overweldigen, niet kunnen tegenhouden. Die poorten zullen niet voor altijd blijven gesloten. Hij heeft de banden des doods gebroken. Het graf kon Christus niet houden. En zal ook de opstandeling die in Christus gelooft niet zullen kunnen houden. Ja, Christus zelf zal als hij wederkomt zelfs de poorten van het graf ontsluiten. Dat zegt hij zelf. Want hij zegt, ik heb de sleutels. Zoek er maar eens op Openbaringen 1, vers 17 en 18. Waar Christus spreekt dat hij in bezit is van de sleutels van het graf. Openbaringen 1, vers 17 en 18. Ook daar wordt weer in het Nieuwe Testament gesproken over Hades. Een van die 10 keren dat het voorkomt. Openbaringen 1, vers 17. Daar zegt hij aan het eind: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het graf. Zo begint het Bijbelboek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus. Waarin Christus aan Johannes openbaart wat in de laatste dagen, waar Daniel het ook al iets over hoorde, wat in die laatste dagen zal geschieden voordat hij wederkomt en als hij wederkomt, wat er dan gebeurt. En hij verzekert nu al reeds in het eerste hoofdstuk van Openbaring Johannes van het feit dat hij dood geweest is, maar dat hij nu leeft. En dat hij in het bezit is van de sleutels van de dood en het graf. Dat impliceert dus dat hij die sleutels wil gaan gebruiken. Het houdt ook een belofte in dat hij die sleutels zal gaan gebruiken om het graf te openen, om de graven te openen, om de ketenen van de dood te verbreken, zodat hij zal roepen en allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, dat ze gewekt zullen worden, dat ze zullen ontwaken uit die doodslaap, uit die rust. Ze zullen worden gewekt. En dat ze zullen opstaan in een onvergankelijk lichaam. In een geestelijk lichaam. Niet in een zielig lichaam, maar in een geestelijk lichaam. En zodra dit vergankelijke dan onvergankelijkheid aangedaan heeft, en de sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? De opstanding in een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam zal de enorme grote triomf zijn van Christus over de dood en over het graf. Christus zal op het stof optreden, omdat Christus overwon. En dan zal hij, als hij wederkomt, die overwinning totaal laten zien. En wij zullen in die overwinning al de gelovigen, al die verschillende groepen, delen. Ja, zelfs heel de mensheid zal daarin delen. Want zoals in Adam allen zijn gestorven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Later komen we daar op de betekenis daarvan uitgebreid terug. Ja, dat gebruik van het woord Hades in Openbaringen 1 staat niet helemaal op zichzelf, want het komt nog diverse andere malen voor in het Bijbelboek Openbaring. Vindt u dat het Bijbelboek Openbaring ook niet een Bijbelboek is wat je zo moeilijk kan vatten, wat je zo moeilijk kan begrijpen? Ik wel. Ik vind het een moeilijk boek. Een van de moeilijkste boeken van de Bijbel. Weet u waarom dat het zo moeilijk is? Omdat je als lezer de werkelijkheid moet zien te scheiden van de symboliek in Openbaring. Ja, je moet door de visionaire beelden moet je proberen te zien wat de letterlijke realiteit zal zijn. En dat valt niet mee. Toch, als je rekening houdt met de symboliek en ziet dat het vaak symbolische taal is en dat je door die symboliek moet zoeken naar de werkelijkheid, naar de realiteit, hoe het zal zijn, dan wordt het wat makkelijker, eenvoudiger ook om te volgen. Want u moet het ook zo zien, dat in Openbaring de dood en het graf als twee toneelspelers optreden. U zal zeggen, als twee toneelspelers? Ja, als twee toneelspelers. De dood is als ware gepersonifieerd. Ook het graf is gepersonifieerd. En als we hen zo, hun samen, de dood en het graf, hen zo gaan volgen in het Bijbelboek Openbaring, dan wordt het voor ons veel eenvoudiger om te begrijpen wat de Heere Jezus aan de apostel Johannes op Patmos liet zien en doorgaf. Allereerst zie je daar de dood en het graf als twee toneelspelers optreden in de grote verdrukking. En ze zaaien dood en verderf. Zoek het maar eens op. Openbaring 6. Openbaring 6 vers 8. En dan moet je ze echt als twee toneelspelers, als twee mensen, als ware voor je zien. In Openbaring 6 zie je een ruiterstoet. En in vers 8 er staat, en ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het graf volgde achter hem. Oh, ik zie dus een paard, en bovenop het paard zit iemand, en die heet de dood. Ziet u het toneelspel voor u? Daar zit hij op zijn paardje. Trappel, trappel, trappel. Het is niet Sint-Nicolaas, maar het is de dood. He? En als ware Zwarte Piet loopt erachteraan. In dit geval het graf. En hun, de dood en het graf, werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden. Het veerdeel hebben we in het verleden al begrepen, niet van de aarde, maar van het land. Het land van Israël. En hun werd macht gegeven over het veerdeel der aarde, zeker het land, om te doden. Met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren van het land. Openbaringen 6 vers 8. De dood en het graf zijn hier gepersonifieerd. Ze zaaien dus dood en verderf onder het volk van Israël tijdens de grote verdrukking, omdat zij de Heere Jezus Christus als het lam Gods verwerpen. En achter die zoon des verderfs die zich voor Christus uitgeeft aanhollen. Het is ook logisch hier dat de dood wordt gevolgd door het graf. Want dat is altijd zo, hè? Toch of niet? Als je sterft, dan kom je in je graf. Of denkt u niet? Ja, ik denk u ook. Eerst de dood en het graf. Het is niet eerst het graf en dan de dood. Dat zou heel vervelend wezen. Word je eens begraven en dan sterf je. Heel vervelend. Nee, je sterft eerst en daardoor kom je in het graf. En waardoor is dat hier? Omdat men sterft van de honger. Staat hier. Of dat men door zwaard of door ziekte enzovoort sterft. En wordt begraven in het graf. Als je Hades hier nou gaat vertalen door dodenrijk of hel, ja, dan verstoor je het hele visionaire beeld. Je ziet ze als ware lopen. De een zit op een paard, de dood en het graf komt erachteraan. En ze zaaien dood en verderf. Nou, die twee, die spelen door heel Openbaring een rol, hoor. Want het is nog steeds als ze af en toe op dat toneel verschijnen. Ze verschijnen weer samen op het toneel in Openbaringen 20. Zoek het maar op. Openbaringen 20 vers 13. Openbaringen 20 vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het graf gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. Hoeveel toneelspelers ziet u op het toneel? Ik zie de dood staan, ik zie het graf staan, maar ik zie er nog eentje. Hoe heet die? Die heet de zee. Ik zie een toneelspeler die wordt genoemd de zee. Ik zie er een die wordt genoemd de dood. En ik zie er een die wordt genoemd het graf. Alle drie gepersonificeerd. En wat moeten al die drie doen? Die moeten de doden geven die in hen zijn. Deze tekst is allereerst een heel sterk bewijs. Dat doden, die zijn niet in de hemel. Die zijn niet in de hel. Waar zijn ze? Ze zijn of in de zee, of ze zijn in het graf, of ze zijn in de dood. In de zee? Hoe kan dat? Hoe bedoelt u in de zee? Nou, er zijn gewoon mensen die verdrinken op zee. Die verdrinken gewoon. Die kan je niet meer vinden. En af en toe, ook in onze dagen, vergaat er nog wel eens een schip. Ja, en dan zie je, ja, dan hebben ze een zeemansgraf, hè. En dan zie je later dan, met veel tranen komt dan de familie in ook op een schip vaak. En gooien ze bloemen op het water, want die mensen zijn in de zee. Waar zijn ze? Die kan ze nooit meer vinden. In de zee. En die zee wordt gevraagd, jij geeft maar de doden die in je zijn. Gepersonifieerd. Dan het graf. Nou, dat is duidelijk. Er zijn heel veel mensen die liggen in een graf. Gelukkig wel. Heel veel mensen liggen in een graf. En ook in Kenrode niet zo goed. Maar ik weet dat je hier ongetwijfeld een begraafplaats hebt. Het graf. Nou, het graf is een algemene zin, wordt gevraagd. Geef maar de doden die in je zijn. Die daar begraven zijn. Maar er zijn ook nog mensen die hebben geen zeemansgraf. En die hebben ook geen normaal graf. Die hebben helemaal geen graf. Hé, kan dat ook? Ja, dat kan ook. Die zijn verongelukt. Een jaar geleden, dik jaar geleden, heeft dat gezien op tv dat het heel World Trade Center in elkaar viel? Hoeveel mensen kwamen daarbij om? 5.000, 6.000 mensen? Hoeveel lichamen hebben ze gevonden? Hoeveel hebben ze ervan begraven? Nou, niet veel hoor. Het merendeel was niet meer te vinden. Levend verbrand, verkoold en nog erger. Verpulverd. tot stof. Onmogelijk om ze te vinden. En op talloze wijze, ook in wereldoorlogen, noem maar op, zijn er mensen vermist. Nooit moeten gevonden, nooit begraven. Niet in zee, ook niet in de aarde. Maar ze zijn wel gestorven en ergens tot weer tot stof zijn ze allemaal wedergegaan. En al die doden worden aan die drie toneelspelers gevraagd om naar voren te komen. De zee, kom erop. Het graf, geef ze maar. En ook de dood. Al die mensen die geen normaal graf of een zeemansgraf hebben. En al die doden, die komen hier uit de zee, uit het graf, uit die dood tevoorschijn. Hoe, wie dit zijn, wanneer dat plaats heeft, waar dit plaats heeft, wat is hier aan de hand? Alle interessante vragen natuurlijk. Daar gaan we in de toekomst op in, niet nu. Maar in de aansluitende tekst, vers 14, ontdekken wij wat er met die drie hoofdrolspelers gebeurt. Weet u wat met hen gebeurt terwijl ze op het toneel staan? Ze worden voorgoed uitgeschakeld. Wat gebeurt er met meneer de dood en meneer het graf? Nou, staat in vers 14 erbij. En de dood en het graf werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. Dus, van de drie worden er twee beetgepakt. Gepersonifieerd hoor. En worden zo geworpen in de poel des vuurs. Ze worden uitgeschakeld, zodat er geen dood meer is. En als er geen dood meer is, ook geen graf meer is. En wat gebeurt er met die derde toneelspeler, de zee? Wordt die ook uitgeschakeld? Ja, lees maar. Openbaringen 21 vers 1. Maar wat lees ik daar? En de zee was niet meer. Je ziet hier dat alle gepersonifieerde vijanden van de mens, de dood, en daarachter het graf en de zee, definitief zijn overwonnen. En definitief al worden uitgeschakeld. En dat zijn in de nieuwe schepping, die vanaf Openbaringen 21 aan ons geschilderd wordt, dat in die nieuwe schepping zij geen enkele rol meer hebben. Want in die poel des vuurs wordt de dood gepersonifieerd, hè, de dood teniet gedaan. En het graf dat hem navolgt. Dit is het permanente einde van de Hades, het graf. En het permanente einde van de dood. Het permanente einde van de zee. Kan op de nieuwe schepping ooit nog iemand verdrinken in zee? Nee, dat kan niet, want er is geen zee meer. Kan iemand ooit daar nog sterven? Nee, want er is geen dood meer. Kan iemand daar nog begraven worden? Nee, want er is geen graf meer. Begrijpt u het? Goed, na dit zinnebeeldig werpen van de gevolgen van de zonde, de dood en het graf. Dat is natuurlijk zinnebeeldig, hè? Je kan niet de dood pakken en even zo werpen in de poel des vuurs. Je kan het graf zo even niet pakken en werpen in de poel des vuurs. Dat is symboliek. Dat is zinnebeeldig. Maar het is duidelijk, omdat het zo is, dat het een teken is dat niemand meer kan sterven. En dat er ook, omdat er geen graf is, niemand meer uit een graf kan opstaan. Begrijp je dat goed? Want er is geen graf meer. De opstanding is dan definitief voorbij. En zij die gaan aan geen enkele opstanding hebben deel gehad. En dat kan, dat kan. Want wie moeten in feite, wie zullen opstaan? Allen die in Adam gestorven zijn, zullen in Christus levend gemaakt worden. Oh, dan moet je wel in Adam sterven. Is elk schepsel uit het geslacht van Adam? Nee. Oh? Oh? En die engelen dan of zo? Nee, die zijn niet uit het geslacht van Adam. Hebben engelen soms met vrouwen, dochters van mensen iets gedaan? Ja. Wat kwam eruit voort? Oh ja, die reuzen. Zijn die uit Adam helemaal? Nee. En wat staat er in Jesaja onder andere? Dat die zullen opstaan, die Nemfilim, die gibbers, dat ze zullen opstaan, het adderen gebroed, het zaad van de slang? Nee. En wat zal er met Satan gebeuren, die daar ook in die poel des vuurs, net als de dood in het graf wordt geworpen? Zal die opstaan met zijn engelen? Die valse profeet, die zoon des verderfs? Nee. Oh, zit dat zo? Ja, zo zit dat. Nou, in de toekomst gaan we daar nog uitvoeriger op in. Maar ik laat u dus zien dat mensen die daarin worden geworpen, ook op die oordeelsdag die hier zich bevindt, die niet gevonden wordt in het boek des levens, omdat hun werken tegen hen getuigen, ja, die vind je nooit meer terug. Die worden nooit meer gevonden. Je zou kunnen zeggen, daarover sluiten zich de poorten van de tweede dood. Of nog beter gezegd, die worden in die pool des vuurs uitgewist. Die zijn verloren. Ja, maar zeg heleboel mensen, die zijn er nog wel hoor. Nee, ze zijn uitgewist. Ze zijn verloren. Ze zijn onwinbaar. Waarom? Omdat ze er niet meer zijn. Ook daar zullen we in de toekomst wel opnieuw gaan. En zijn er van die mensen, ja, maar ze zijn er toch nog wel ergens voor. God weet dat heus wel. Ik heb een schoonzoon, die komt soms leuk uit zijn hoek zetten. Die zegt, je bent niet goed bij je pa, zei. Als hij dat zegt, moet ik altijd glimlachen. Maar hij heeft wel gelijk. Kan God scheppen? Ja, ja, God kan scheppen. God kan zo, en het is er. Kan God omgekeerd ook, en het is weg. Kan dat? Ja, dat kan. Ja, zo kan dat ook, ja. Daarom moeten we wel voorzichtig zijn dat als God zegt dat hij uitwist, dat hij verloren maakt, net zoals je iets verliest en je kan het nooit meer vinden, dan is het daadwerkelijk weg. Zo ver reikt de macht van God. En dat is ook de functie van die poel des vuurs. Later, een andere brochure, gaan we daar nog veel breder op in, als we gaan stilstaan en tegen het licht aanhouden de leer der alverzoening. Want we zijn nu steeds bezig om aan de hand van deze brochures te schrijven en na te denken over de leer die de kerken hebben, over de Hades, dat dat een onderwereld is, hier in de grond, hieronder, en dat de mensen daar naartoe gaan en dat ze dan later worden geoordeeld of zelfs al voor die tijd worden gepijnigd in de hel, nu al reeds. Goed, natuurlijk dringt die vraag zich op wat er met al die miljarden mensen zal gebeuren. En ik kan u wel zeggen dat ik persoonlijk niet geloof dat die miljarden mensen hier in die poel des vuurs worden geworpen. Want gelukkig is het zo dat hier boeken worden geopend. Er wordt dus blijkbaar wel degelijk in boeken gekeken. En er wordt ook gekeken in een boek des levens. Ja. We zullen later daar nog wel dieper op ingaan wie dat hier zijn. En hoe ik dat zelf zie. En dan mag u daar zelf later over oordelen. We zijn nu bezig dus over het woord Hades. Maar ik hoop dat u, hebben nu ongemerkt misschien, van de 10 keer dat Hades voorkomt in het Nieuwe Testament, hebben er nu 9 van behandeld. We hebben ze alle 9 gehad. En ik hoop dat u inzicht heeft gekregen wat Hades in al die teksten eigenlijk wil zeggen. Dat het betekent het graf. En dat het niet is een onderwereld. Of een hel. Dat ieder mens gaat naar het graf. Na zijn sterven. En dat ieder mens wederkeert tot het stof van deze aarde. En dat het graf een afschuwelijke werkelijkheid is. Dat het aangeeft de verlorenheid van de mens. En dat hij een helper nodig heeft. Een verlosser nodig heeft die hem uit die benarde doodsituatie verlossen kan. Ja, er is natuurlijk 1 tekst van die 10 die ik expres niet behandeld heb. En die ik wil gaan behandelen vanmiddag, want daar hebben we wel even een uurtje voor nodig. Want er is nog 1 tekst waar we bij moeten stilstaan. En dat is die tekst die voorkomt in die geschiedenis van die rijke man en die arme Lazarus. En juist dat gedeelte wordt altijd aangevoerd om te bewijzen, ja, maar er is toch wel zeker een hel of een onderwereld of een dodenrijk waar ieder mens na zijn sterven heen gaat. De mens leeft toch voort, hij ligt toch niet te rusten in de stof der aarde, in de dood, totdat de opstanding daar heeft als Christus verschijnt en hij gewekt wordt en hij een levend wordt gemaakt, hij ontwaakt en hij een lichaam ontvangt en zo opstaat uit het graf. En dat is altijd deze geschiedenis waar de Farizeeën, zullen we vanmiddag zien, zo heilig in geloofden. Nou, we gaan dan vanmiddag naar Lucas 16 en dan uitvoerig met elkaar behandelen de laatste tekstplaats die we dus nog moeten behandelen van de 10 over de Hades. Tot zover. Ja, we gaan deze middag gaan wij verder en wel met het onderwerp van de rijke man en de arme Lazarus. En ik stel voor dat we dat eerst gaan lezen in Lucas 16 vanaf vers 19. Het is dan de 10e en laatste tekst waar in het Nieuwe Testament het woord Hades voorkomt. En het is met nadruk dat dit gedeelte altijd wordt aangevoerd als het bewijs, het sterke bewijs, dat de mens onsterfelijk is, dat het toch echt wel een hel is, een dodenrijk, waar men na de dood bewust voortleeft en waar de ongelovige gestorvenen na hun dood al reeds worden gepijnigd voor de dag des oordeels. En waar de gelovigen zich bevinden in de schoot van Abraham. We gaan dat lezen vanaf vers 19 in Lucas 16. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Zelfs kwamen de honden, zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij van daar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Toch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide: Ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Toch hij zeide: Nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Toch hij zeide tot hen: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Zo. Oeh, als je op toon leest hoe het daartoe ging. Oeh, leuk hè. Maar ik lees even door. Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Maar wee hen, door wie zij komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dat hij een van deze kleine tot zonde verleidde. Dat hoort er wel bij. Goed. Het gedeelte van de rijke man en de arme Lazarus zou het doorslaggevende bewijs zijn dat dus na het sterven men bewust voortleeft en dat de ongelovigen na hun dood al reeds voor het oordeel worden gepijnigd in de hel en dat de gelovigen zich bevinden in Abrahams schoot. Hades komt voor in vers 23. En de rijke man stierf ook en werd begraven. En de Statenvertaling zegt dan, en als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. De gouden regel van schriftinterpretatie is dat wij altijd elke tekst en elk Bijbelgedeelte nooit los mogen verklaren uit zijn context, dat weet u wel. En daarom moeten wij dat hier ook niet doen. Wij beginnen zomaar te lezen hoe de Heer Jezus een verhaal vertelt. We weten nog ineens aan wie hij het vertelt en ook niet waarom dat hij het vertelt. Nou, dat willen we onderzoeken. Dit gedeelte hangt vast in een hele grote context, die notabene al in hoofdstuk 15 begint, in Lucas 15. Daarna zich voortzet in 16 en ook nog een klein stukje in 17. Als je dat in zijn totaliteit ziet, dan valt op dat vanaf Lucas 15 vers 1 de Heere Jezus verwikkeld is in een dispuut met de Farizeeën. Want er staat in Lucas 15 vers 1: al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hen te komen om naar hen te horen. En wie vonden dat niet zo leuk? Nou, dat weten we wel, de Farizeeën en de schriftgeleerden, vers 2. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. Die Jezus gaat tot hen, dus tot de schriftgeleerden en de Farizeeën die hier moorden, murmureerden, ging hij een gelijkenis spreken. En dan zegt hij, vers 4, wie van u die 100 schapen heeft en er één verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verloren zoeken, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er al zo'n blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering van nodig hebben. Ook weer wat lees op toon maakt het gelijk wat duidelijk. Ja, hier vertelt dus de Heer Jezus de gelijkenis van het verloren schaap. En wat toont het nou? Het toont aan hoe blij de Heer Jezus is als het verloren schaap, hier die tollenaar, hier die zondaar, zich bekeert, tot hem komt. En hij het met blijdschap op zijn schouders neemt en het thuis brengt. Het mogen ook duidelijk zijn wie die 99 anderen zijn, die zo rechtvaardig zijn dat ze geen bekering van nodig hebben. Wie vinden dat ze geen bekering van nodig hebben door heel de evangelie heen? De Farizeeën en de schriftgeleerden. En wat verwijt de Heere Jezus hen nou? Ze murmureren, ze morren. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij verwijt hun dat zij zich niet verblijden over die ene zondaar die zich bekeert. En als jij nou een schriftgeleerde bent, hè, als je nou een Farizeeër bent en in de dienst van God gekomen bent, dan verblijf jij je daar toch over? Dat hoort toch zo of niet? En als jij je daar niet over verblijft, dan is er ernstig met wat jou aan de hand. Hierna gaat hij nog een gelijkenis vertellen. Hij vertelt het verhaal over een vrouw die een van haar 10 schellinkens verliest. En wat doet ze? Ze keert in haar huis alles ondersteboven tot ze haar dubbeltje weer vindt. Ja, waarom doet ze dat? Want later als ze hem vindt, dan is ze zo blij met dat duppie. En ik, als we dat lezen, dan denken we, nou, dat kunnen we niet volgen. Dat kunnen we niet volgen. Maar die 10 schellingen, weet u, dat was in onder Israël een symbool van haar bruidsschat. En als je notabene van je bruidsschat, ook al is het maar symbolisch, dat je dat schellinkje wat tot je bruidsschat behoort, als je dat kwijt bent, dan kan ik me voorstellen als je als vrouw net naar je trouwring, ja, je kan zo naar de winkel gaan, hè, en dan weer een nieuwe trouwring kopen, maar als je die kwijt bent, dan zoek je daar naarstig naar, totdat je hem weer vindt. En als je hem vindt, oh, wat ben je dan blij dat je hem vindt. Laten we maar lezen, vers 8. O, welke vrouw die 10 schellingen heeft en er 1 verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij hem vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: verblijf je met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Alzo is er, zeg ik u, blijft ge bij de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Kun je zich voorstellen, als het een schellinkje is van je bruidsschat, dat je dan je vriendinnen en je buren bijeen haalt, omdat je blij bent? Zo is de Jezus Christus, zegt hij, ook verblijd. En de engelen Gods zijn ook verblijd. Over 1 zondaar, die zich bekeert. Maar de rechter verwijt erachteraan. De engelen Gods zijn zelfs bekeerd, maar jullie fariseeën en schriftgeleerden niet. Ja, helaas was die blijdschap niet bij de fariseeën en de schriftgeleerden te vinden. Ze ergerden zich als de tollenaars en de zondaars tot de Heere Jezus. Hierna, ook een mooi verhaal, wordt ook altijd zo raar meegedaan, krijg je die gelijkenis van de verloren zoon. Nou, die kunnen wij allemaal lezen, maar die kent u wel. Daar zien wij ook dat een vader zich zo enorm verblijd is, ontzettend verblijd is, als die eindelijk na zo'n lange tijd zijn verloren zoon weer ziet, die over de aarde heeft gezorgd, en dat hij die in zijn armen mag sluiten en dat hij weer thuis is. Ja. Waar is dat verloren schaap een beeld van? Nou, van een Israëliet die zich bekeert, een tollenaar, een zondaar onder Israël. Waar is dat schelmpje een beeld van? Nou, ook van die ene zondaar onder Israël. Waar is die verloren zoon een beeld van? Van heel het volk Israël. En niemand anders. Een beeld van het verlorene. Een beeld van de tollenaars. Een beeld van de zondaar. Altijd wordt maar zo raar met die gelijkenis van die verloren zoon ook weer omgesprongen, weer helemaal uit zo'n context gehaald, helemaal in een soort evangelielicht geplaatst. Heel mooi, heel prachtig allemaal, maar toch mis je dan eigenlijk de clue. Dan mis je eigenlijk waar zo'n gelijkenis over gaat. Want ja, dan raakt men zo in de knoop, want als dan de verloren zoon de zondaar in deze wereld is, of kunnen ze allemaal mooi verklaren dan in een preek, hè? Maar dan komen ze aan het einde op dat punt, want er is er ook nog zo'n oudste zoon, weet u wel. En die is helemaal niet blij met die verloren broer van hem die weer terugkomt. Die heeft eigenlijk een beetje de smoor in. Die zit er eigenlijk met kromme tenen, of niet? Ja. Nou, wie is dat nou zo moeilijk als ik het zo in die context plaats? Is het nou moeilijk? Wie is die oudste zoon? Wie stelt dat voor hier? Dat zijn natuurlijk de fariseeën en de schriftgeleerden. Die zitten met kromme tenen. Die zien daar tollenaars en zondaars tot tegen Jezus gaan en met hem eten. Net als die verloren zoon die terugkomt bij zijn vader en een gemeste kalf wordt geslacht en erin gaat aan zijn vingers en hij krijgt een prachtig kleed. En hij zit er maar kromme tenen. En wat is dan het verwijt aan die oudste zoon van zijn vader uiteindelijk? Joh, je moet niet zo moeilijk doen, je bent er altijd bij me. Dus het goed is een schriftgeleerde altijd toch bij de vader. In gemeenschap notabene met God heeft er niks te klaren. Je moet toch verblijd zijn als een zondaar zich bekeert, als die verloren zoon. Als het volk van Israël zich bekeert en zich tot de Vader begeeft en in gemeenschap komt met God. Maar nee, net als de oudste
zitten ze met kromme tenen.
Kind, vers 31 van Lucas 15. Kind, gij zijt altijd bij me. Dat wordt tot de fariseeën gezegd, tot die oudste. En al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nou, ik denk als je fariseeër zou zijn geweest, en je bent hier in dispuut, hè, met de Heer Jezus Christus, dat je dan wel even aan de grond genageld staat, want je hebt drommels goed door dat jij die 99 schaapjes zijt, die geen bekering van nodig hebben, die zich zo rechtvaardig vinden, dat jij eigenlijk, als je je vergelijkt met de engelen Gods, die zich verblijden over de zondaars, en jij verblijdt je helemaal niet. En in die, dat verhaal over die verloren zoon, dat jij eigenlijk, van de ander? Nee. Zou het over dezelfde man gaan? Ja. Prima raaien weer. Wie straks die rijke man is? Kom op. In het eerste verhaal over die rijke man van Lucas 16 vers 1. Ja, daar beschuldigt de Heere Jezus de fariseeën er openlijk van dat zij onrechtvaardige rentmeesters zijn van de wet en de profeten. Dat zij wel slim met de wet omspringen, maar dat zij dat alleen maar doen om er zelf beter en rijker van te worden. De fariseeën aan de ene kant legden ze de tienden op alles. Je moest volgens de wet tienden afdragen als Jood. Maar als je nou de dille had en je verbouwde dillen en de komijn of de munt, nou dat waren zulke kleine zaadjes. Dan zei de wet van nou dat is zo klein, daar gaan we niet de tiende over heffen. Maar wat deden de fariseeën? Die deden dat wel. Ja, die deden dat wel. Die wilden zo graag hun portemonnee vullen, want ja, als er geld moest afgedragen worden, drie keer raden waar de tienden heen gingen. Die kwamen wel in de kas van de fariseeën en de schriftgeleerden, ja. Ja, en wat verwijt dan de Heer Jezus onder andere in Matthäus 23 hen? Ja, dat ze wel de tienden hieven over de dille, de munt en de komijn. Hè? Maar gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd. Het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten, zegt Christus. Ja, die fariseeën aan de ene kant dreven ze af en toe te ver door en gingen ze overal de tienen opheffen. Natuurlijk krijg je dan reactie. En dat men zich tegen die fariseeën zich keert. En wat deden die fariseeën dan? Die moesten de mensen ook een beetje tot vriend houden hoor, in het heffen van de tiende. Want als je een morrend volk hebt die zijn tiende niet wil afdragen, die moet je ook niet hebben. Dus wat deden ze nou? Ze waren goede managers. Hele goede managers, die zeiden, joh, tegen een boer die bij hem kwam, joh, weet je wat we nou doen, ik zal het goed met je maken, joh. Van al het geld wat je moet afdragen, nou, deze keer, joh, doe maar 80%, joh. En ik schrijf al wat anders in de boeken, dat komt wel goed, joh. Zit wel goed, ik maak dat wel in orde. 80% eigenlijk van die tiende, en die 20% steek je maar in je zak, joh, dat is goed, joh, prima. En zo hield je dan iemand tot vriend. Of een ander kwam bij en zegt, joh, nou, nee, 90%, joh, dat is prima, joh. Die belasting, daar zullen we wel een beetje mee schipperen. Ik lust er wel een rijtje door, joh, dat zit wel goed, joh. En zo ging die ander weer naar huis ook blij. En als je nou een baas zou hebben, als ik mijn baas heb bij ING, ik zeg ING zo rondgaat met uw schuld, maar stel hè, dat ik zo mag optreden en ik doe dat zo, dan zal ik een wereldse baas hebben die zegt, nou, vanzelf komt dat, doe je goed, joh. Ja, zo allemaal tot vrienden, toch, kom er geld binnen. Ze zeggen niet van die betaal niet. Ze zeggen, nou, ze betalen wel naar vermogen. Hè? Naar vermogen. Ze kunnen zo de politiek in. Heden de dagen. Ja. Zo is het. En want laten we nou eens volgen wat de Heer Jezus over die rijke man in Lucas 16 zegt. Vers 1. Hij zeide ook tot zijn discipelen. En er was een rijk man die een rentmeester had. Van deze werd hem aangebracht dat hij zijn bezit verkwiste. En hij liet hem roepen en zei tot hem: wat hoor ik daar van u? Doe verantwoording van uw beheer, fariseer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. De rentmeester zeide bij zichzelf: wat moet ik doen? Want mijn heer ontneemt mij mijn rentmeesterschap. Spitten kan ik niet, verbedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat zij mij, wanneer ik uit mijn rentmeesterschap ontzet ben, in huis zullen nemen. En hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één bij zich. Hij zeide tot de eerste: hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? Hij zeide: 100 vaten olie. Hij zeide tot hem: hier, het gij uw schuldbekennis, ga vlug zitten en schrijf 50% op zijn genoeg. Geen 100 vaten, 50 vaten. Het is voor elkaar. Daarna zeide hij tot een tweede: en hoeveel zijt gij schuldig? Hij zeide: 100 zakken tarwe. Hij zeide tot hem: hier, hebt gij uw schuldbekennis, schrijf 80. Joh, 80 zakken. Die kinderzakken steek bij je zakje, als goed, joh. Vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, dat hij met overleg gehandeld had, want de kinderen deze wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts. Die rijke man in dit verhaal, die rentmeesters, wie zijn die rentmeesters? Dat zijn in feite de rentmeesters die staan over de wet en de profeten onder Israël. Die rijke man hier in dit verhaal is eigenlijk God. En God vraagt verantwoording aan zijn rentmeester. Zou je dat nou vanuit de mens bezien? En zou God nou een mens zijn? Zou die farizeeën nou een mens als baas hebben? Dan zou die baas zeggen: nou, jullie doen het prima, joh. Je weet het leuk in overleg met die gasten te doen. He, en je geeft af en toe een beetje korting hier en daar. En dan schrijf je toch je schuldbekentenis en het is voor elkaar, joh. En zo gingen die farizeeën en schriftgeleerden in feite met het toepassen van de wet en de profeten om. Ze dreven eigenlijk een soort koehandel. Zo gingen zij met de profeten en met de wet toepassing om. Maar waar ze eigenlijk voor zaten, dat was niet om de belastingen te regelen. De kerkelijke belasting, daar waren ze niet voor aangesteld. Het waren schriftgeleerden. Ze moesten eigenlijk, zoals de Heer zegt in Matteüs 23, wat verwaarloosden zij het gewichtigste van de wet. En wat was dat? Oordeel, het oordeel Gods. Barmhartigheid, de barmhartigheid van God. Trouw, de trouw van God. Geloof, daar ging het om. En zaak als barmhartigheid, trouw en geloof, ja, dat werd volledig in hun prediking door hun verwaarloosd. Ze hielden zich maar met één ding bezig. Dat was hun portemonnee. Daarom in Lucas 16 vers 13 lees je dat Jezus de fariseeën die daarbij staan voorhoudt. Vers 13, lees maar mee. Geen slaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. En er staat erachter in vers 14. Dit alles hoorden de fariseeën, die geldzuchtig waren. Ze waren geldzuchtig. Ze hielden van geld, ze hielden van de mammon. Ze hielden van hun portemonnee. En zij hoonden hem. Zo. Dat is honen. Publiek, die fariseeën die hier stonden, die het aanhoorden, die begonnen Christus te honen. En hij zei tot hen: gij zijt het die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen. Maar God kent uw hart. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. Ja, daar stonden ze dus aan de grond genageld. En dan gaat hier Jezus nog een keer verder.
En weer vertelt hij een verhaal over een rijk man. Maar nu gaat het er niet om hoe zij in de praktijk met de wet en de profeten en het toepassen van de wet in feite marchanderen. Hoe ze marchanderen met de huwelijkswetten, hoe ze marchanderen met de tienden. Maar het gaat erom dat ze inhoudelijk totaal niet vanuit de wet en de profeten leven, totaal niet geloven wat daar staat, dat zij hun eigen leringen, hun eigen tradities, hun eigen leringen erop nahouden, die haaks staan op de Bijbel. En Jezus die confronteert hen ermee hoe onschriftuurlijk hun leringen zijn door een verhaal te vertellen over die rijke man en die arme Lazarus. En in dat verhaal laat de Heer Jezus zien hoe het met een rijk man, de fariseer, die de mammon dient, geldzuchtig is, hoe het volgens hun eigen leer met die fariseer dan afloopt. Volgens hun eigen leer, hoor. En dat is niet best. Want dan zit hij in de hel en dan leidt hij pijn in een vlam. En dan heeft hij nog 5 broers die lopen op aarde rond. En die zijn niet te helpen. Ze hebben Mozes en de profeten. En naar hem moeten ze luisteren. Maar ook al staat er iemand op uit de doden, zij zullen zich niet bekeren. En ook in Christus Jezus, later uit die doden opgestaan, die fariseeën en die schriftleerden hebben zich inderdaad nooit bekeerd. Snap je het? Ja, deze schriftgeleerden noemt de Heer Jezus blinde wegwijzers. En hij zegt ook, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen voor die kleine, voor het volk. Maar wee hem door wie ze komen. Het zou beter zijn dan de molensteen om zijn hal was gedaan en hij geworpen was in de zee, verzwolgen was in de zee, dan dat hij een van deze kleine van de kudde van het volk van Israël tot zonde verleidde. Even intermezzo. Wie waren nou eigenlijk de fariseeën? Wat weten we over de fariseeën? Nou, de fariseeën die vormden ten tijde van de Heer Jezus een invloedrijke partij in de samenleving van het volk Israël. Van oorsprong valt deze farisische partij waarschijnlijk valt dat zijn oorsprong, zijn begintijd, moet u terugdenken, in de tijd van de Maccabeeën. En in de apocryfe boeken, bijvoorbeeld 1 Maccabeeën, kan je onder andere over hen lezen. Ze vormen een aparte groep. En wat was er zo kenmerkend aan de fariseeën? Nou, de fariseeën die dachten dat zij over een mondelinge overlevering beschikten naast de Bijbel. Dus naast de geschreven wet en de profeten was er ook nog een mondelinge overlevering die van vader op zoon was doorgegeven en die de wet en de profeten moest aanvullen en waar je in kon leren en vanuit kon weten uit die mondelinge overlevering hoe je de wet en de profeten op het dagelijks leven zou moeten toepassen. En op die manier ontstonden er heel veel nieuwe voorschriften, nieuwe bepalingen, nieuwe wetten. En dat is allemaal door heel veel rabbijnen, heel veel schriftgeleerden, heel wat fariseeën, is dat door de eeuwen heen geformuleerd. Deze toepassing en uitwerking van die mondelinge overlevering, dat wordt door anderen door de Jezus aangestipt en noemt hij dat in Matthäus 15 vers 2 en Marcus 7 vers 3, de overleveringen der oude. Leringen van mensen, zo noemt hij het ook. Het gevolg was dat mensen die daar gevoelig voor waren, serieus waren, ook een heel zwaar juk kregen opgelegd. Een juk veel zwaarder dan de wet en de profeten uit de Bijbel eigenlijk de Jood geven. En Christus die beschuldigt de fariseeën er dan ook van dat zij de mug uitziften en de kameel doorzwelgen. Dat zij dus aan de ene kant veel te zwaar die wet en die profeten met behulp van die mondelinge overlevering toepaste op het Joodse volk. En hij ontmaskert ze ook. Dat het blinde wegwijzers zijn. Hij laat ze ook zien dat zij bekers zijn. Schotels zijn, uitwendig dan rein. Maar van binnen vol roof. Heb je dat roven? Geldzuchtig zijn. Inwendig vol roof en onmatigheid. Hij schildert ze af als wit gepleisterde graven. Van buiten wel rein, maar van binnen vol doodsbeenderen. Hij noemt ze vele malen huigelaars, blinde wegwijzers, slangen, adderengebroed. En hij veroordeelt steeds hun gebruik dus van die mondelinge wet, onder geschreven wet, eigenlijk te omzeilen. Hij waarschuwt ook zijn discipelen zich te wachten voor dat zuurdeesem der Farizeeën. Voor dat vergif van die Farizeeën. Die dus met die mondelinge overlevering de wet en de profeten op hun manier gingen toepassen. Nou, als je in de Midras en de Talmud nagaat wat daardoor aan voorschriften en nieuwe wetten allemaal ontstonden onder het volk van Israël. En die dus, die leringen die van geslacht tot geslacht werden doorverteld en uiteindelijk werden neergeschreven in de Talmud en ook in de Babylonische Talmud. En je gaat na wat er eigenlijk onder de Farizeeën geleerd werd met nadruk over de dood, over het sterven en wat er geschiedde in het graf enzovoort. En je gaat dan in de Babylonische Talmud na hoe men dus dacht over de dood, dan kom je opeens de uitdrukking uitgebreid tegen over Abrahams schoot. Heeft u wel eens elders in de Bijbel iets gelezen over Abrahams schoot? Nee. Maar in de rabbinale geschriften kunt u daar wel over lezen. En de Heer Jezus spreekt hier tegen de Farizeeën en schriftgeleerden. Hij sprak niet over hun hoofden heen toen hij het over Abrahams schoot had. Wisten de Farizeeën direct waarover hij het had. En zij leerden namelijk zelf dat Abrahams schoot de plaats was waar de besnedenen zich in zouden bevinden. De Babylonische Talmud, hoofdstuk 4, paragraaf 5. Ze leerden ook dat Abraham, Isaac en Jacob met Mozes na hun dood nog rustig in gesprek zijn met elkaar. Allemaal. Al die oud-testamentische vaderen. De Babylonische Talmud, hoofdstuk 3, paragraaf 11. Salomo leerde dat de levenden die weten nog dat ze sterven moeten, maar diegenen die gestorven zijn, die weten van niks. Maar volgens de Babylonische Talmud zijn ze allemaal met elkaar hier beneden in het gesprek. Babylonische Talmud, hoofdstuk 3, paragraaf 6 staat dat de doden weten wanneer dat u over hun graf loopt. Dat is mooi. Dan lig je beneden in dat dodenrijk en denk je, hey, loopt iemand over mijn graf? Staat in de Babylonische Talmud hoor. Soms staat er ook in hoofdstuk 3, paragraaf 8, staat dat de doden soms ook wel eens met levenden praten. Ja. En dat is ook niet nieuw, want ook in de Hollywoodfilms zie je steeds dat geesten verschijnen enzovoort van doden en met mensen praten. Ja, er zijn wel geesten, maar het zijn geen geesten van mensen. Dat zijn, hebben we in het verleden gezien, dat zijn demonen. En waar komen die demonen vandaan? Dat zijn die engelen die niet de menselijke dood kunnen sterven, dat weet u wel, uit de dagen van Noach, die hun woonsteden verlieten en zich inlieten met de dochters der mensen. Hun broedsel kwam om en zal ook nooit opstaan, zegt Jesaja. Ja. Maar zij kwamen niet om, maar werden wel oplichaamd. En ja, zijn als geesten waren zij rond hier beneden op aarde. Ik heb er nog uitgebreid over geschreven. Ik heb er expres even die brochure bij gepakt. Is God de schepper van het kwaad? En ik onder andere daar meer uitvoerig op en ingegaan. Op de achtergronden enzovoort daarvan. Maar goed, steeds kom je dus in de Midrash en ook in de Babylonische Talmud verhalen tegen, hoofdstukken tegen, die heel erg sterk lijken op Lucas 16. Ook Flavius Josephus schrijft uitvoerig over
de Hades en over de schoot van Abraham.
Flavius Josephus was een historicus die vanaf zijn 19-jarige leeftijd lid was van de secte der Farizeeën.
En de Farizeeën, waar geloofden ze nou in? Nou, ze geloofden dat ieder mens een zieltje had. En ze geloofden ook dat wij allemaal een onsterfelijk zieltje hebben, in plaats van dat wij een ziel zijn. Ze geloven ook in een bewuste tussenstaat in de onderwereld tussen dood en opstanding. En nu moet u zich voorstellen dat de Heere Jezus dus praat met Farizeeën, is hij mee in gesprek, die zichzelf rechtvaardig vinden, die zich niet willen bekeren. Daar tegenover spreekt hij. En die geloven dus dat ze een onsterfelijke ziel hebben, dat als zij sterven, dat ze zullen gaan naar de schoot van Abraham, en dat ze daar in een bewuste tussenstaat zich bevinden tussen dood en uiteindelijk de opstanding. Ik zal Josephus aanhalen zoals hij schrijft wat de Farizeeën geloofden. In zijn Antiquiteiten der Joden, boek, hoofdstuk, boek 18, uit hoofdstuk 1, citeer ik. Zij geloven dat zielen een onsterfelijke kracht in zich hebben en dat onder de aarde er beloond of gestraft wordt naar gelang men in het leven deugdzaam of boosaardig geleefd heeft. De laatsten zullen gedetineerd blijven in een eeuwige gevangenis, maar de eersten zullen de kracht hebben om te herleven. Aldus Flavius Josephus, zelf Farizeeër. Hij heeft zelfs een heel boek geschreven, Flavius Josephus. Dat boek heette De Verhandelingen voor de Grieken over de Hades. Nou, daar gaat hij uitvoerig, in dat hele boek gaat hij helemaal over de Hades, gaat hij even uitvoerig in hoe hij als Farizeeër dacht, en de secte Farizeeër ook dacht, over de Hades. En over de toestand na de dood. En als je dat boek leest van Flavius Josephus, dan zie je dat engelen na hun sterven worden gedragen in de schoot van Abraham. Ze gaan de onderwereld in, en daar is een kloof in die onderwereld. Aan de ene kant een rechtvaardige kant, de schoot van Abraham, en een enorme diepe kloof in die onderwereld, en aan de andere kant een onrechtvaardig deel. En de engelen die dragen de zielen van degene die rechtvaardig zijn, dus de Farizeeën, in de schoot van Abraham, terwijl de andere zielen die slecht hebben geleefd, die komen terecht aan de onrechtvaardige kant. Het is er heet. Je ziet er de dampen van de hel. Je ziet ook het gegil en het gekrijs is niet van de lucht. Want je ziet dat engelen die slepen al de onrechtvaardigen naar hete vuren om deze mensen al te pijnigen in de vlam. Om ze al te straffen voor de boosheden die ze op aarde hebben begaan. De rechtvaardigen kijken vol medelijden toe en zouden dat willen helpen. Zouden de kloof al over willen gaan om die onrechtvaardige die door de engel gegrepen wordt en boven een vuur wordt geroosterd om hem te helpen. Maar hij kan niet. Want de kloof is te groot en te diep, onoverkomelijk, onoverbrugbaar. En die onrechtvaardigen zien ook aan de overkant van de kloof Abraham en zijn schoot en rechtvaardigen roepen ook om hulp, help ons, help ons, help ons, maar er is geen help. Het is Dantens Inferno, of niet? Ja, moet je maar lezen, het hele boek van Josephus. Ja, wie het onbevooroordeeld leest wat Josephus daar schrijft in zijn boek, ja, die zal moeten toegeven dat dit een exacte schildering is, zoals ook de Heer Jezus exact het schildert hier in Lucas 16 voor de ogen van de Farizeeën, hoe hun leer is over de toestand na het sterven. Het is wel het zuurdeesem van de Farizeeën. Het is wel het vergif van de Farizeeën. Dodelijk vergif, het is vals leer. En het is niet voor te stellen dat christenen deze farizistische voorstelling van de toestand na de dood, dat zij dat omarmen en daar ook in geloven. Ziet u al hoe uw collega straks achterna gezeten wordt door een engel, geloof je dat echt? En boven een vuur alvast wordt geroosterd, hè? Voordat de dag des oordeels er is, dat is in conflict, moeders en zusters, met heel de schrift. Dat iemand al wordt geoordeeld voordat de dag des oordeels aanbreekt. Weet je waar je pa zei, samen schoten?
Ja. Nergens in de schrift worden dit soort dingen geleerd.
En wat doet de Heer Jezus? Hij gebruikt precies in het denkkader van de fariseeën, want daar spreekt hij tegen. In dat denkkader gaat hij iets prachtigs aan die fariseeën vertellen. Hij zet ze helemaal schaakmat. Hij gaat een verhaal vertellen over de rijke man en de arme Lazarus. En hij stelt die valse leer van de fariseeën volledig aan de kaak. Ja, dat verhaal is een prachtige parodie. Een prachtige parodie. Ja, we weten al dat die fariseeën zo geldzuchtig waren, dat ze de wet en de profeten verdraaiden. Weet u hoe ze dat zelfs deden? Hoe ze van hun portemonneetje hielden? Nou, u weet wel, onder de wet van Mozes was het zo, dat als je, als vader en moeder een zoon had, en je werd oud, weet je dan wie voor jou ging zorgen als je zelf oud geworden was? En je zelf, zeg maar, in het Joodse bejaardentehuis zou zijn. Hè? Dat was je eigen zoon. Dat was de verantwoordelijkheid van die zoon. En in heel veel landen in de wereld is dat nog steeds zo. Maar goed. Maar wat leerden nou die fariseeën? Die zeiden, nou joh, tegen die zoon, als je nou aan ons veel geeft, als je nou veel in de collecte doet, dan ontslaat God je van de verantwoordelijkheid om voor je ouders sociaal te zorgen. Want God zal voorzien. Dat is een mooie, hè? Ik zoek dat maar eens op in Marcus 7. Hoe geldzuchtig de fariseeën waren. Marcus 7, vers 10. Marcus 7, vers 10. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt, indien een mens tot zijn vader of moeder zegt, het is korban, dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Snapt u? Hier staat wat ik net in eigen woorden zei. Die zoon kon zeggen tegen zijn ouders, het is korban. Dit geld is offergave. En ja, ik word er door de fariseeën en schriftleden ontslagen om verder voor jullie te zorgen. De Heer zal voorzien. Ik vind het zo mooi als iemand zegt, gaat heen, de Heer zal voorzien. Dan heb je niks aan, maar het klinkt heel vroom, niet waar? Ja. Maar het is eigenlijk asociaal wat die fariseeën weer deden. Asociaal. Ze verrijkten zich op al dit soort zaken ten koste van het volk. En zij stellen hier in Lucas 16 die rijke man voor in het verhaal. Zij dienden God niet, maar de mammon, het geld. Zij waren geldzuchtig. Zij gingen gekleed, Lucas 16, vers 19, waarin in purper staat. Die rijke man, lees maar vers 19, en er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. Purper. Nou, dat wijst op een verheven optreden. En ze hadden fijn linnen aan, wat wijst op priesterlijk optreden. Ze zetten zich ook op de stoel van Mozes. En ze regeerden zo over het volk. Ze leefden weelderig, baden zich in luxe. En elke dag op die manier, ja, was het heerlijk om zo te leven als fariseeën. Vroom en toch nog een dikke vette portemonnee in je zak, joh. Dat is toch prachtig, man. Ja, levend van de tiende van het volk. En af en toe als ze moorden, nou dan lach je het op je eigen manier uit, jongen. Dat was, wat een baan, hè. Ja. Ik kan me best wel voorstellen dat die armen af en toe wel eens daar tegen in verzet kwamen. En weet u wat als excuus de fariseeën dan zeiden? Die zeiden dan altijd tegen de armen dat het na de dood het allemaal voor de armen veel beter zou worden. Ja, zeiden ze, armen, dan wordt het omgekeerd. Als je nu arm bent, dan ben je straks rijk. Klinkt ook zo vroom, hè? Je bent nu arm, maar straks zal je rijk zijn. Nou, heel ironisch, want dat werd veel gezegd door de fariseeën, trekt de heer Jezus dit in het verhaal door, want inderdaad, de rollen worden omgedraaid. Maar niet op de manier zoals de fariseeën wel zouden willen, maar in het verhaal wel. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot en ook de rijke stierven werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, onder de pijnen gingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Ja, die arme Lazarus die in zijn leven moest bedelen voor een beetje eten, die kende alleen maar enige verlichting van wie? Van het gelik van een paar honden. Wie zijn altijd de honden in de Bijbel? De honden worden vaak vergeleken met de heidenen. Ja, heel goed, de heidenen. Ja, de heidenen keken daadwerkelijk ook om naar de Joden. Denk maar aan Cornelius, die erover gesproken wordt in de handelingen, die veel aalmoezen gaf en onder het Joodse volk ook goed bekend stond. Die rijke man hier, ja, die stelt een fariseeër voor, die zijn ogen dus opslaat in de Hades zonder de pijnigingen. Terwijl hij ziet hoe Lazarus wordt vertroost en verkwikt wordt in de schoot van Abraham. De rollen zijn inderdaad precies omgekeerd. De arme is rijk. Maar de rijke, dat vergat de fariseeër altijd te vertellen, de rijke is nou opeens arm. Vers 22. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Kun je de spanning voelen onder die geldzuchtige fariseeën? Denk je niet dat ze doorhebben over wie het weer gaat? Ik denk dat je met kromme tenen staat te luisteren als fariseeër. En dan gaat de Heere Jezus nog een stapje verder, heel ironisch. Want die rijke man die gaat roepen, Vader Abraham. O, de fariseeën die noemden Abraham zo graag hun vader, hè? Terwijl in werkelijkheid hun vader wie was, volgens de Heer Jezus, de duivel. De oude slang. En hoe worden ze genoemd? Jullie zijn slangen, jullie zijn adderen gebroed. Ja. En dan exact, nog verder zoals de fariseeën leerden, gaat het toneelstuk. De rijke man vraagt aan Abraham om medelijden en hij vraagt of Lazarus niet naar hem gezonden kan worden met een druppeltje water, want hij heeft zo'n dorst en hij lijdt zo'n pijn in de vlammen van de hel. Maar wat doet Abraham? Abraham herinnert de rijke eraan dat, ja, de rollen zijn nou omgedraaid, joh. Ja, daar is niks meer aan te veranderen. En Lazarus kan niet worden gezonden om zelfs maar één druppeltje water aan jou te geven. Precies zoals de fariseeën altijd leerden. Want de kloof is te breed, de kloof is te diep, de kloof is onoverbrugbaar, de kloof is onoverkomelijk. Dat leerden toch de fariseeën. En ook kan de rijke man niet zomaar naar de andere kant komen. En ja, dat je nou door een engel gegrepen bent en pijn lijdt in die vlam voor de dag des oordeels al. Ja, en dat je, ja, nou, al die onzin, want dat is het, al die onzin leerde de fariseeën op grond van wat het volk van Israël had opgestoken in Babel, waar ze naartoe waren geweest, hè, toen in die Babylonische ballingschap. Vers 24, laat het maar lezen. En hij riep en hij zei: de vader Abraham, heb medelijden met mij en zet Lazarus op dat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: de kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Omdat zij, die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet naar onze kant zouden kunnen komen. Ja, als je hierbij staat, stel dat we er nou bij staan, hè. Stel die Jezus hier dat verhaal vertelt als een discipel en de fariseer ervan erbij. Wij staan daar ook bij. En je ziet hoe de Heer Jezus hun er gewoon tussen neemt, zeg. Ze zo enorm op hun nummer zet. Nou, dan kan je toch eigenlijk je lachen gewoon niet inhouden. Als ik erbij had staan, dan zou er wel een dikke glimlach op mijn gezicht komen zitten. Jongen, 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 jongen. Die krijgt even de waarheid gezegd. De ironie druipt gewoon van het verhaal af. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus, zo'n beeld van de Heer Jezus, hè, wat eigenlijk helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt, dat is dan zo'n soort dit prentje. Ja, met een hele mooie jongenskop erop, hè. Heel devoot. Nee, ze denken dan dat de Heer Jezus niet ironisch kan doen. Nou, dan vergissen zij zich zeer, want in dit hele gedeelte is de Heer Jezus ironisch. Lees bijvoorbeeld maar vers 9. Dat is ook zo ironisch. Lucas 16 vers 9. Daar staat: en ik zeg u, maakt u vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer deze u ontvalt, men u opnemen in de eeuwige tenten. Wat een moeilijke tekst. Nou, misschien wel, misschien ook niet. Veel Bijbeluitleggers vinden het zo moeilijk. Maar dan doorzien ze niet hoe ironisch hier de Heere Jezus is. En gaan ze wat de Heere Jezus hier zegt serieus nemen. Alsof de Heere Jezus tegen u en tegen mij zegt: weet je wat je nou moet doen? Je moet met je geld, met de mammon, moet je proberen in de wereld vrienden te maken. Want als je dat doet, en je wordt bedlegerig, of je wordt ziek, of weet ik wat, dan gaat het dan een keer, of je wordt oud, nou dan zullen je vrienden wel voor je zorgen, hoor. Zegt hij eens echt dat ik, en zo wordt het soms uitgelegd, hoor. Bedoelt hij eens echt dat ik met mammon, met mijn geld, vrienden moet gaan maken in deze wereld voor mijn oude dag? Nou, het valt de Bijbeluitleggers doorgaans wel gelukkig op dat de Heere Jezus direct erna het tegenovergestelde zegt, namelijk dat je niet God kan dienen en het geld tegelijkertijd. En dan vinden ze het allemaal zo moeilijk om het te begrijpen wat hier staat. Dat komt omdat in die vertaling, ook weer van de NBG, het niet ironisch wordt vertaald zoals bedoeld is, maar dat het serieus wordt vertaald. En daardoor het lijkt alsof de Heer Jezus ons aanraadt dat te doen. Nee, de Heer Jezus die bedoelt het heel ironisch. Hij kijkt terug op het verhaal van die onrechtvaardige rentmeesters, die zo aan het marchanderen waren met het toepassen van de wet. Joh, 100 zakken tarwe schuld, joh, schrijf maar 80. 100 vaten olie, joh. Doe maar de helft, joh, dat is ook goed. Hij kijkt terug op het verhaal van de verloren zoon, die de wereld inging met een hele grote zak vol met geld. Oh, wat maakte hij een vrienden? Toen was er geld op en weg, vrienden, of niet? Hij zegt Jezus nou tegen ons: ga de wereld in om met geld, met mannen vrienden te maken. En dan zal je later zal je wel zorgen dat je in een tentje mag wonen bij je buurman, bij je vriend. Forget it. Weet je wat Jezus zegt, heel ironisch, aan het einde van dit stukje, als het verhaal heeft verteld van die verloren zoon, en dat je daar een beetje leergeld mee betaalt, En ook over het verhaal van die onrechtvaardige rentmeesters. Dan zegt hij, weet je wat je moet doen, joh? Weet je wat je nou moet doen? Moet je de wereld ingaan om met je geld vriendjes te maken, net zoals die fariseeën doen. En weet je, als je dan vrienden hebt gemaakt en je geld op is, dan zal je wel bemerken wie je echte vrienden zijn. Nou, opeens heb je geen vrienden meer, daar kom je dan wel achter. Denk je nou echt dat ze eeuwig voor je zullen zorgen en je in de eeuwige tenten zullen opnemen? Nou, dan kom je bedrogen uit. Dan kwam die verloren zoon ook. Dat bedoelt hij, heel ironisch. Maar zo is het weer niet verteld. En op dezelfde ironische manier laat de Heer Jezus hier in vers 24, 25 en 26 vader Abraham dus zeggen dat hij Lazarus zelfs niet kan sturen voor één druppie water ter verkoeling op die tong van die rijke man. Maar dat was wel helemaal volgens de farizeeërs leer. Ja, hierna wordt het ernstig. Het wordt scherper in het verhaal. Het wordt zelfs vlijmscherp. Want die rijke man vraagt dan aan Abraham of Lazarus niet naar zijn vijf broers gezonden kan worden om hen te waarschuwen. Opdat zij ook niet komen op deze plaats van pijniging. Het antwoord van Abraham is dat ze Mozes en de profeten hebben naar wie ze moeten luisteren. Nou, volgens die rijke man is het dan toch beter dat iemand van de doden tot die vijf broers worden gezonden, want dan zullen zij zich toch echt wel bekeren, hoor. Nou, vergeet dat maar. Er was een man die heette echt Lazarus en die werd door die rezen opgewekt. Bekeerde de fariseeën zich? Helemaal niet. Die jongeling van Nain, weer opgewekt, bekeerde zij zich? Echt niet. Ga al die opstandingen niet met de stemmen maar na. Ze bekeerden zich niet. En de grootste opstanding die we daar vinden in die evangelie tijd van Christus zelf, werden ze daardoor tot ander inzicht gebracht en bekeerden zij zich? Echt niet. Johannes de Doper die riep al tegen de fariseeën toen ze kwamen bij de Jordaan, hè, om te kijken naar het dopen, zei hij al toen hij nu zag dat vele van de fariseeën en de saduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen, adren gebroed, wie heeft u een wijn gegeven om de komende toorn te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt en beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Knal, want die is een knal toch, of niet? Nieuwsgierig kwamen ze kijken bij de Jordaan, wat gebeurt daar op geestelijk gebied? Even kijken naar dat dopen der bekering van Johannes de Doper. Maar zelf bekeren, ho maar. Ja, sommige mensen denken altijd, als ze dit gedeelte lezen, dat de fariseeën zich niet dopen. Maar dat was niet zo. Ze kwamen er alleen naar kijken. Ze waren nieuwsgierig. Maar van bekering zelf van hun was geen sprake. En ook Abraham hier in Lucas 16, in het verhaal wat de Heer Jezus vertelt, sluit zich daar helemaal bij aan, bij wat Johannes de Doper zei. Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. En toen ze dit allemaal hoorden, zie de fariseeën in een stofwolk verdwijnen. Letterlijk en figuurlijk, met een staart tussen de benen. Ze hebben er van langs gehad. Niet normaal genoeg. Ze zijn enorm op de nummer gezet. Ze begrepen heel goed wie die vijf broers waren, die nog leefden en die zich niet wilden bekeren. Ja, zij waren degene die niet naar Mozes en de profeten luisterden. Zij waren degene die het hele woord van God verdraaiden en krachteloos maakten door hun overleveringen. Zij vonden dat ze rechtvaardig waren, dat ze geen bekering van nodig hadden. Zij waren eigenlijk die rijke man in deze gelijkenis. En zo besluit de Heer Jezus dat verhaal als hij zegt, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen.
maar wee hen door wie ze komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen tot zonde verleidde. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het christendom deze fariseïsche leer over de onsterfelijkheid der ziel en deze leer over de hel met Abrahams schoot en die onrechtvaardige kant waar engelen mensen slepen in het vuur, dat die leer zo'n ingang heeft gevonden. Toch kan je het ook wel voorstellen, want de Heer Jezus zegt hier: het is verleiding. Het is geestelijke verleiding van de slang. Het is pure dwaalleer. Het is zuurdesem. Het is wat de slang al tegen Adam en Eva zei in het paradijs: gij zult geen zin sterven. Toch zou menig christen de parodie moeten opvallen in dit hele geval, in die hele geschiedenis van die rijke man en die arme Lazarus. En moeten opvallen dat dit zaken allemaal zijn die in regelrecht conflict zijn met het hele verdere getuigenis van de schrift. Weet u wat God tegen Salomo zei en over hem zei? Die zei: God zei tegen Salomo: zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke voor u niet geweest is, nog na u zal opstaan. Salomo is dus de wijste man naast Christus die deze wereld ooit heeft gekend. En deze wijste man die er ooit heeft geleefd, die schreef op met goddelijke ingeving: de doden weten niets. Ze hebben nimmer deel aan iets dat onder de zon geschiet. Er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het graf waarheen gij gaat. En nu zou opeens Christus in Lucas 16 iets gaan leren wat totaal in tegenspraak is met Salomo. Totaal in tegenspraak is met Job. Totaal in tegenspraak is met David, met een Daniel, met Mozes. Totaal in tegenspraak met wat heel de getuigenis is van de Heilige Geest in de Bijbel. Over een toestand, over de dood en het graf die de Bijbel helemaal niet kent. Salomo zegt dat de doden van niets weten. David noemt het graf, de Hades het land van vergetelheid. En Daniel zegt dat de doden liggen te slapen in het stof der aarde. Job zegt: wanneer ik het graf verwacht als mijn tehuis, in de duisternis mijn leven spreidt, tot de groeven zeg: gij zijt mijn vader, tot de wormen mijn moeder en mijn zuster, waar ergens is dan mijn hoop, ja mijn verwachting, wie kan haar ontdekken? Zij zullen naar de diepte van het graf neerdalen, wanneer zij tezamen in het stof neerzinken. Maar de doden in het verhaal van Lucas 16... dat zijn zulke vreemde doden. A. Ze zijn volledig bij bewustzijn. Ze denken na. Ze praten met elkaar. En die rijke man die denkt aan zijn 5 broers. Zoals Salomo zegt: er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het graf waarheen gij gaat. Ze hebben nimmer de Lazarus, de rijke man opeens, en die Abraham, allemaal een lichaam hebben, met elkaar in gesprek zijn, dat er kennis is over het heden, enzovoort, enzovoort. Volgens David, Petrus hebben gezien, en Christus vergaat het lichaam in het graf. Het ontbindt. Nou, dat is bij in Lucas 16 helemaal niet het geval. Ze nemen het lichaam gewoon mee. En het laatste nog, wat ik nog het ergste vind: er is dan daar gelijk sprake van pijniging. Pijniging, oordeel, voordat de dag des oordeels echt aanbreekt. Nou, heel die Bijbel spreekt unaniem pas over een toekomstige dag des oordeels. En wat er dan na en bij dat oordeel geschiet, is ook wel wat anders dan wat hier in Lucas 16 voor onze ogen geschilderd wordt. Altijd vindt het oordeel plaats na een opstanding. Geen oordeel voor een opstanding. Voor de opstanding
ligt de mens in zijn graf. Hij rust in een stof de aarde. En hij kan pas verrijzen als hem een opstandingslichaam wordt gegeven.
Ja, al deze feiten zouden de lezer toch van Lucas 16 moeten wakker schudden dat het verhaal een parodie is op de valse leer van de fariseeën, die een rare ideeën hadden, volkomen heidens, over dood en graf. En dat de Heer Jezus hen ontmaskert wie deze fariseeën in werkelijkheid zijn. Het zijn geen dienaren van God. Het zijn dienaren van de mammon. Ze verrijken zich ten koste van de armen. Het zijn schriftgeleerden die valse leringen verkondigen en die zich niets laten zeggen. Zelfs al staat er iemand op uit de dood. Amen.